Dank u wel, Heer, dat u een leidsman bent en voleinde van ons geloof. Heer, we stellen ons geloof en ons vertrouwen op u. Heer, we danken u wel dat u hier bent vanochtend. Heer, om ons ook Jezus te laten zien. We willen Jezus zien voor wie hij werkelijk is. Heer, we zijn hier niet voor om liederen te zingen of iets moois te horen, een mooi verhaal te horen. Nee, we willen dat we u zien. Een ontmoeting hebben met u. Heer, we danken u wel, Heer, dat u een levend God bent. Heer, dat u ook levens verandert. En zoals ook uitgesproken is vanochtend, ik geloof ook echt dat de Heilige Geest dat ook wil zeggen tegen ons. Nu is het tijd voor je redding. Nu is het tijd om te kiezen. Kiezen wie je werkelijk dient. Heer, als je die keuze wil maken, dan kunnen we misschien gezamenlijk mee bidden. Heer, we danken u wel, Heer, dat wij mogen kiezen. Dat u uw leven heeft gegeven voor mij. Voor mijn zonde. Dank u wel. Heer, dat de Bijbel zegt. Dat op het moment dat ik nog een zondaar was. Nog niet u kende. Nog niet u wilde dienen. Dat u uw liefde heeft bewezen. Door voor mij te sterven. Dank u wel voor dit offer. Halleluja. Amen. Amen. Jullie mogen even gaan zitten. En nu wil ik iedereen welkom heten. Vanochtend de Helpenkerk. Wees gewoon welkom. We houden van om God te aanbidden. En we houden ook van om het woord te openen. Om van het woord te leren. Om te lezen. Te bestuderen. En vorige week ben ik begonnen met met deel 1. Van een serie over het grote mysterie. Het grote mysterie. En dat lezen we over in Efeze 5, vers 32. Dus als je een Bijbel hebt, sla het met mij op. Efeze 5, vers 32. Het begint eigenlijk, dit stuk begint eigenlijk al in Efeze 4, vers 32. Waarin in het huwelijk, dat is het bijzondere, het gaat over het huwelijk tussen een man en een vrouw. En maar dan komt er op het einde komt er een hele interessante twist. Want dan zegt Paulus, ja, ik schrijf dit. Het is een groot mysterie, een grote geheimenis. Wat een huwelijk tussen een man en een vrouw is. Maar een nog diepere mysterie eigenlijk, wat we eigenlijk nauwelijks bevatten, is dat er een huwelijk is tussen Christus en zijn gemeente. Vers 5 vers 32 zegt, dit geheimenis is groot. Of dit mysterie, de nieuwe Bijbelvertaling zegt, de mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Nou, Efeze 4 vers 32 geeft al een inleiding op hoe wij met elkaar om moeten gaan. Het zou goed zijn als we deze principes ook toepassen, gewoon in het onderling verkeer, maar specifiek in het huwelijk. Wees elkaar onderdanig. Letterlijk staat hier, wees elkaar liefdevol en barmhartig. Heb het beste met de ander voor. En het huwelijk, dat is een mysterie. Het is een geheimnis. Is het jouw opdracht om de ander te verhogen? Om het beste eruit te halen in de ander. En mannen worden hier opgeroepen om hun leven te geven voor hun vrouw. Zoals Christus zijn leven heeft gegeven voor de gemeente. Zo worden mannen opgeroepen om hun leven te geven voor hun vrouw. Om hun vrouw lief te hebben. Net zoveel zoals ze zichzelf lief hebben. Dus dat is een behoorlijke job description in het huwelijk. Toch? Maar Paulus zegt, maar ik betrek het, is een geheimnis, ik betrek het op Christus en zijn gemeente. Dit is een mysterie. Vorige week heb ik een start gemaakt om eens te kijken naar dit mysterie. Om te kijken in het Oude Testament, hoe ging het eigenlijk, het huwelijk? Hoe ging een oud-testamentisch huwelijk? Om daar vervolgens naar te kijken, wat we God tegen ons zeggen daarover, over deze principes. Kijk, wij kennen nog wel fases in relaties. Hè? Een verkering, een verloving en een huwelijk. We kennen nog wel wat stadia, soms ook niet meer. Hè? Dan blijft het vriendschap. En we zijn heel veel kwijtgeraakt. Wat God eigenlijk, wat God ook wil teruggeven. Dat is natuurlijk ook Bijbels thema van herstel. God wil teruggeven datgene wat verloren is gegaan. En het huwelijk is iets mysterieus, is iets wonderlijks. Dus we hebben vorige week gekeken van hoe gaat het eigenlijk in het Oude Testament als je kijkt naar het huwelijk. Nou, er zijn 4 fases voor het huwelijk in het Oude Testament. Dus we kunnen even die 4 op het scherm zetten. De dienst is vorige week ook opgenomen, dus luister het rustig terug. Ik kan natuurlijk niet alles herhalen, maar even in de hoofdlijnen, zodat we makkelijk vandaag verder kunnen in dit thema. Nou, het huwelijk begon met een verlovingsaanbod, de ketubah. En het interessante is dat de man kwam met zijn vader naar de aanstaande bruid in tegenwoordigheid van haar vader, om een verlovingsaanzoek te doen, om een contract aan te gaan. En daar werd dus al over gesproken, over de man moest ook zeggen, zo wil ik graag voor jou zorgen, zo wil ik graag voor je dochter zorgen. En er werd dat besproken. Er werd zelfs ook een bruidsschat betaald, voor het verlies ook aan inkomsten, wat deze vrouw, het meisje ook zou hebben in het gezin. Er werd alles goed besproken, op papier gezet. En dat werd dan ook ondertekend. En vanaf dat moment, dat de man dit contract op papier zet en afsprak van deze verplichtingen ga ik aan. Dit ga ik doen om te voorzien in voldoende inkomsten. Dit ga ik doen om mijn bruid voor haar te zorgen, om haar te verhogen, om een mooi huwelijkje van te maken. Vanaf dat moment kon deze jongen ook niet meer terug. Nou, we weten van elk overeenkomst, elk contract wordt gesloten eerst met een aanbod en daarna een aanvaarding van een aanbod. Nou, dat is de tweede fase, de acceptatie van het aanbod. Hoe werd het huwelijk gesloten eigenlijk? Dat was al het huwelijk. Het werd gesloten door het drinken van de wijn. Want elk verbond, als je het leest in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, bestond uit 3 onderdelen. Het eerste onderdeel is de voorwaarden. Dat is dus de verlovingsaanbod, ketubah. De tweede is bloed. Elk verbond werd gesloten met bloed. Nou, om dat aspect ook te eren, te waarborgen, werd ook wijn gedronken als een teken van bloed dat gevloeid werd in het huwelijk. En het derde is de zegel. Dus voorwaarden, bloed en een zegel. Dat waren 3 elementen voor het aangaan van een verbond. En de jongen nam dus 2 glazen met wijn en hij dronk zelf het eerste glas. Om aan te geven, dit is voor mij bindend. Dit is geldig, dit is, ik ga niet meer terug. Nou, en dat was natuurlijk het belangrijke moment, dat de aanstaande bruid zou drinken van de wijn. Want dat was de acceptatie van het aanbod van het huwelijk. En de jongen die zei ook op dat moment, deze wijn is een teken van een nieuw verbond. Dat zei je letterlijk. Het was niet. Dus Jezus herinnert het ook, als hij het avondmaal ook introduceert, aan de huwelijkssluiting, aan de acceptatie van het aanbod van een regulier huwelijk. En dan zei hij van dit is het teken van het nieuwe verbond. En vanaf dat moment werd de bruid ook geheiligd, apart gezet. Ze bereiden zich voor op het huwelijksfeest, de huwelijksvoltrekking. Als ze naar buiten ging, dan deed ze een sluier om gewoon aan te geven van, hey, ik ben bezet. Ik bereid me voor het huwelijk. Ik zet mij apart. Ik ben geheiligd door door het aangaan van het huwelijk. En vorige week hebben we het avondmaal gevierd. En we kijken meestal naar het avondmaal en dan zoomen we in op het lijden van Christus en het sterven van Christus en het opstaan van Christus. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat is een 100% waarheid. En Jezus zegt ook, doe dat dikwijls als je samenkomt. En dan herinner je aan samen ook aan zijn lijden en zijn sterven, maar ook samen met zijn opstanding. Het is ook een feest. Maar in een breder verband is het vieren van het avondmaal dus het acceptatie van een huwelijksaanzoek. Wat Jezus doet met zijn gemeente. Fantastisch is het toch? Dus vorige week hebben we dat gedaan. Hebben we het avondmaal gevierd specifiek om te zeggen ja. Ik wil ja zeggen tegen Jezus. En de voorwaarden staan op het papier. De voorwaarden, in Hebreeën 8 vers 6 staat, wij hebben een betere middelaar. En de voorwaarden berust op het verbond berust op betere voorwaarden. Want Jezus heeft zijn leven gegeven. Zijn bloed heeft daadwerkelijk gevloeid voor onze zonde. En wij hoeven dat alleen te aanvaarden, te accepteren. Zegt Jezus, dank u. En we gaan het huwelijk aan met Christus. En we zitten gewoon in deze fase, nu als gemeente, in fase 3 van een huwelijksvoorbereiding. Op het moment dus dat het meisje, als de aanstaande bruid, de beker nam, het verlovingsaanbod accepteerde, was het huwelijk al wettig. Was het huwelijk al voltrokken. Kijk, als je leest, in bijvoorbeeld Matthäus, voor de andere evangeliën, waarom was Jozef nu zo gestrest dat hij hoorde dat Maria zwanger was? Want staat erin, hij was verloofd. Wij denken, nou ja, hè? Dan kun je er nog onderuit. Nee, je kon er niet onderuit. Maria had al wijn gedronken. Had al het huwelijk geaccepteerd. Men was in de voorbereiding op het huwelijk, op het huwelijksfeest. En dat kon wel een jaar duren. Want als de wijn werd geaccepteerd, ging de jongen weg naar zijn vader en zei van, ik ga een plaats voor jou bereid maken. En op het moment dat de vader zegt, dus de vader dus van de bruidegom, van het is nu klaar, het huis is klaar, dan komt er een groot feest. Dan trom ik al mijn vrienden op en dan gaan we naar het huis van de bruid. En dan werd dan de shofar geblazen en dan werd de bruid die zich gereed gemaakt had, die wist van dit is het moment. Dit is het moment van de huwelijksvoltrekking. Er wordt een feest gevierd. 7 dagen wordt een feest gevierd. Nou, in de Bijbel lees je ook dat er nog een dag komt van trompetgeschal. En dat lezen hebben we gelezen. Die hebben volgens mij ook 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot met 15. Eens even zoeken. Nee. Ik heb hem wel. Yes. 16 tot en 18, sorry. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Er komt een trompetgeschal. En er komt een bruidegom die zijn bruid ophaalt. En wij zijn nu in voorbereiding. Wij zijn apart gezet, geheiligd om dat grote moment af te wachten. Als je een Bijbel hebt, sla met mij open. Hebreeën 10 vers 10. Hebreeën 10 vers 10. Er staat het volgende. Op grond van die wil, de wil van Jezus om Gods wil te doen, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens en voor altijd gebracht. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer wat Jezus heeft gebracht voor ons. Eens en voor altijd. Hebreeën 13 vers 12 zegt, daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de poort geleden. Dus om ons te heiligen, om ons apart te zetten, zodat we ons voor kunnen bereiden heeft hij geleden. Ik wil met jullie gaan lezen. Matteüs 25. En ik wil dat even inleiden. Matteüs 25, dus zoek even rustig op. Op het moment dus dat de jongen zei, ik ga nu naar mijn vader en ik ga een plaats voor jou bereiden. We lezen er trouwens ook over, hè, dat Jezus dat zegt in Johannes 14. Ik ga naar mijn vader, in het huis van mijn vader zijn vele kamers. Hè, en op het moment dat mijn vader bepaalt, staat ook in Matteüs 24 vers 36. Hij weet het tijdstip, hij weet het uren. Als de kamer klaar is, ons huisje klaar is, hè, dan komt Jezus ook terug. En vanaf dat moment dat het, dus het huwelijk al wettig was, geldig was, ging de bruid zich voorbereiden. En je leest ook al in stukken, dat is heel interessant, dat de bruid een lamp nam met olie bij zich. Bij het bed, altijd onder het bed. Van op het moment, we weten niet precies, ze wist niet precies de dag, het moment, de uur van de huwelijksvoltrekking. Maar ze wist wel, het komt eraan. Dus in voorbereiding daarop had ze een lampje en had ze olie onder haar bed. En zodat als het moment zou komen, als de bruidegom zou komen, hè, met het geroep van nu is de dag. Hè, dan had ze licht, ook al was het midden in de nacht. Dus het was een breed geaccepteerd gebruik in die tijd. Een bruid had altijd een lamp met olie onder haar bed. Nou, dit is ter inleiding van een stukje wat ik nu wil lezen. Matteüs 25 vers 1 tot en met 13. De wijze en dwaze meisjes. Dit zijn trouwens fantastische hoofdstukken. Als je tijd hebt deze week, lees echt Matteüs 24 en 25. Want het heeft ons zoveel te zeggen over deze periode waarin we nu zitten. Jezus noemt maar liefst 6 gelijkenissen op over het koninkrijk van God, wanneer het koninkrijk van God komt. En we kunnen daar zoveel uit leren. En dit is wat we gaan lezen over die wijze en dwaze meisjes. Dit is gelijkenis nummer 5 van de 6. En we lezen ook al die andere. En met die 6 gelijkenissen krijgen we nog een beter beeld van hoe het zal zijn als Jezus terugkomt. Vers 1, dan zal het koninkrijk, ja dan, even heel belangrijk, dan slaat natuurlijk op het moment dat Jezus terugkomt. Waarover in Matteüs 24 wordt gesproken. Matteüs 25 is dus een switch naar het moment dat hij komt. We hebben gelezen dat Jezus komt voor de tweede maal. En zijn bruid, voor zijn bruid. Het meest dierbare wat Jezus op aarde heeft, is niet een kerkgebouw, is niet een ordinanties, zijn niet catechismes. Nee, het meest waardevol wat Jezus heeft is zijn bruid, zijn mensen van vlees en bloed. Dat is jij en ik. Daar komt Jezus voor terug. Daar heeft Jezus zijn leven voor gegeven. Dat is het bijzondere, het meest intieme relatie wat je maar uit kunt drukken hier op aarde is de relatie van het huwelijk. En dat gaat Jezus hier aan. Matteüs 25 staat het volgende. Dan zal het koninkrijk van hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig. En vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt. Ga naar buiten. Hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op. En maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen. Geef ons van uw olie. Want onze lampen gaan uit. Ja, ze hadden geen olie bij zich. Dus ze gingen naar de wijzen om te zeggen, ja, we hebben jullie olie nodig, want wij hebben geen olie, wij kunnen geen licht produceren. Maar de wijzen antwoorden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen. naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam. Dit is de les die we hier moeten leren in deze gelijkenis. Wees waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Dit is natuurlijk een heel bekend gelijkenis. Waarin er gesproken wordt over 10 meisjes. 10 bruiloftsmeisjes. En in dit verband van het aangaan van het huwelijk is het natuurlijk heel interessant. De bruid was zich aan het voorbereiden. En deze meisjes, dit is een teken van de gemeente die zich ook moet voorbereiden. En 5 van deze meisjes had zich goed voorbereid, had olie meegenomen, extra olie. En 5 niet, die had alleen een lamp meegenomen. Nou is het interessant om even te kijken in het Grieks wordt hier een specifiek woord gebruikt en wordt hier vertaald met lamp. Dat is natuurlijk geen probleem, maar het is zo'n specifiek woord in het Grieks. Dat komt ook maar 1 keer voor in het Nieuwe Testament. En hier moet dus eigenlijk letterlijk staan fakkel in plaats van lamp. Dus kijk, wij hebben ook wel woorden voor lamp of voor andere omschrijving, maar een fakkel is toch iets specifieks. En ik wil dat echt wel noemen, omdat dit toch belangrijk is in dit verhaal. Die 10 meisjes hadden allemaal een fakkel. Allemaal verwachten ze de bruidegom. Allemaal waren ze ook in de veronderstelling. Het komt wel goed als het huwelijk komt. Dan word ik uitgenodigd voor het feest. En als je gewoon goed kijkt naar dit verhaal, is het natuurlijk best wel even heel confronterend. Want de helft had zich voorbereid. Door olie mee te nemen. En de helft niet. Nou, waarom is die fakkel nu belangrijk? Als de bruidegom kwam om zijn bruid op te halen, dan kwam er altijd een optocht. En we weten ook uit de geschiedenis, werd gepaard gegaan altijd door 10 fakkels. Ik vind het trouwens wel heel interessant, hier moet je geen leerstelling van maken, oké, zullen we dat afspreken. Maar ik vind het wel interessant, vanaf het moment dat Jezus naar de hemel ging, tot de uitstorting van de Heilige Geest. Hoeveel dagen zat er daartussen? 10. Dat is wel interessant. Gewoon even een gedachte, oké? Ga er maar eens even over brainstormen. Er zijn heel veel mensen die allerlei theorieën hebben bedacht over deze 10. Het meest logisch is dat in dus die bruiloftsoptocht 10 fakkels waren. En een fakkel zag ongeveer zo uit. Ik ben een beetje creatief geweest. Het is niet helemaal de juiste verhouding, sorry. Ik wist ook niet beter hoe ik het beter kon doen. Maar om even uit te leggen, het was een stok. Ja, met een kleiner stukje hier natuurlijk op. Maar wel met een kleed erover. En dat werd dan gedoopt in de olie. En dan werd het aangestoken. En dan kon het branden 15 minuten lang. Een kwartier. Ja. Dus wat hadden die dwaze meisjes nu gedaan? Ja, die hadden wel zo'n mooi stok. En een mooi kleedje erom. Maar die hadden geen olie. Hadden niks. Die hadden zelfs van het moment dat ze het huis vertrokken niks bij zich. Ik had altijd gedacht, ze hadden een lampje. Daar hadden ze altijd wel een klein beetje voorraad toch olie. Nee, maar hier staat echt een fakkel met geen enkel olie. Ze hadden niks. Dus wat ik ook heel interessant vind. Soms hebben wij een soort theologie. We moeten altijd de Heer verwachten. We moeten altijd in spanning staan. We mogen eigenlijk niet slapen. We mogen eigenlijk niet eens ons leven leven. We moeten. Je kent wel die films. Je kent dit Left Behind of zo. Dan word je helemaal denk van, ik durf haast niet meer op bed. Want de Heer kan terugkomen. We moeten wakend zijn. We mogen niet slapen. Nou, deze 10 meisjes worden niet berispt omdat ze slapen. Helemaal niet. Nou, dat vond ik even heel belangrijk om te zeggen. Je mag gewoon lekker rusten. Je mag lekker slapen. Je mag je leven leven. Maar wel in de verwachting dat Jezus terugkomt. En wel goed voorbereid zijn. En waakzaam zijn. En ze hadden dus niks om hun fakkel in te doven. Ze hadden dus gewoon niet eens een kwartiertje. Daar hadden ze licht bij zich. Helemaal niks. Nou, Jezus geeft dit als een gelijkenis. Als een voorbeeld. Dat we ons goed moeten voorbereiden. In Matthäus 7, vers 21 en 23 lezen we een soort gelijk verhaal, gelijkenis. Waarin Jezus de volgende zegt. Matthäus 7, vers 21 tot en met 23. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Wow. Heftig. Niet iedereen die zegt, die verwacht van, het komt wel goed. Ik wacht die dag af. Die zal het koninkrijk de hemel binnengaan. Maar die de wil van God doet. En God zegt, hier bereid je voor. Even teruggaan op het moment dat het huwelijk werd gesloten. Als het meisje dus de wijn nam en het aanbod accepteerde. Was het ook de gewoonte dat de bruidegom ook al iets gaf. Zeg een soort onderpand, een down payment, hoe noem je dat? Hij gaf al iets, een soort zekerheidsstelling, op het moment dat dus de huwelijksvoltrekking plaats zou vinden, op de grote feestdag. Hij gaf al een schat. Uit historische stukken lees je ook al, er werd ook wel eens een ring gegeven al. Of een dure sieraad. Maar het wonderlijke vind ik even in deze even in dit verband te blijven. Toen Jezus wegging naar de hemel, gaf hij ons ook iets als onderpand. Een zekerheidsstelling. De Heilige Geest. En dat is het bijzondere. Dat is een zekerheidsstelling. Een zekerheid dat we de eigendom zijn van God. Het wonderlijke is, en dat is het meest bijzondere, is als je tot geloof komt, tot bekering komt, dan komt de Heilige Geest in je wonen. Dan verander je. Dan wil je met God leven. Dan wil je bidden. Dan wil je de Bijbel onderzoeken. Dan heb je vreugde. Dan heb je blijdschap. Ook te midden van misschien hele nare, akelige omstandigheden. Dat hoeft niet per se te veranderen. Maar er is een blijdschap van binnen. De Bijbel zegt ook, je lichaam wordt een tempel van de Heilige Geest. En dat het woord van God ook rijkelijk in je wonen. Dat is allemaal nodig. En de Heilige Geest komt in je. En de Heilige Geest leidt ook naar de waarheid, naar Jezus. Je wilt steeds meer de Bijbel lezen. Je wilt Jezus beter leren kennen. En dat is zo bijzonder. De Heilige Geest is al gegeven als een zekerheidsstelling. Het staat in Romeinen. De Heilige Geest is ons gegeven als onderpand. Is al een aanbetaling. voor wat we straks ook nog mee zullen maken. Dus ook dit aspect van het Joods huwelijk heeft Jezus ook al vervuld. En deze olie, die meisjes vergaten mee te nemen, dat is natuurlijk een teken van de Heilige Geest. Niet het leven met God. Heel veel mensen die denken, het is wel goed. Ik heb heel vaak wel op straat, dan zegt ze, ja, ik geloof het wel. Ja, maar ik zeg, wat precies? Nee, ik geloof, er is toch wel iets. Er is toch wel een God, of is wel een kracht. Tuurlijk, ik geef je dat. En dan kan er een vertrouwen ontstaan. Voor mij komt het wel goed, want ik heb wel, ik geloof wel dat er iets is. Ik bid wel eens tot Jezus. Of ik sla wel eens een kruisje. Of ik kom wel eens in een kerkgebouw. Maar dit verhaal laat zien dat het belangrijk is dat er ook een schrift in komt. En die gaat het niet over mensen die zonde doen en mensen die goed doen. Maar hier gaat het om mensen die dwaas zijn. of wijs zijn. Mensen die zich goed hebben voorbereid en mensen die onvoorbereid zijn. Mensen die bedachtzaam zijn en mensen die onbedachtzaam zijn. Dus Jezus legt wel een verantwoordelijkheid hier om met hem te leven. Met de Heilige Geest te leven. De Bijbel zegt ook dat we de Heilige Geest ook uit kunnen doven. Hij blust de geest niet uit. Dat kan. Dat je zo bezig bent met je eigen dingen. Hè, dat de Heilige Geest eigenlijk geen ruimte heeft. Dat je zo weinig olie is. Dat je eigenlijk onvoorbereid bent om op pad te gaan. Hè, als we jouw fakkel dan zouden zien. Ja, is dat licht of is dat geen licht? Hè, weet het niet. Nou, God wil juist dat je jou helemaal volmaken. Dat je zo jezelf gereed gemaakt hebt. Dat je je voorbereidt op dat moment. Dat je vol bent van de Heilige Geest. In Romeinen 8 vers 9. Lees het volgende. Staat, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Met de hoofdletter G hier, de Heilige Geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus als wij leven met de Heilige Geest, als wij ons bekeren. Hè, dat is een werkwoord, dat is dus het omkeren. Niet jezelf, je eigen wil willen doen, maar de wil van God willen doen. Als we ons omkeren. En dan komt de Heilige Geest in ons wonen. Dan komt de olie vrij. En daar is er voldoende. En zoals de bruid zich ook in het Joodse huwelijk voorbereidt. En dat er een olie onder haar bed stond. Met olie erbij. Zo wordt deze gelijkenis gegeven door Jezus. Ons ook de opdracht te geven om waakzaam te zijn. Om ons voor te bereiden. Want die dag die gaat komen. De dag dat Jezus terugkomt. Komen. Weet je wat ik zo bijzonder van dit hele aspect van het huwelijk? Ik heb deze week nog eens over gedacht en gebeden, ook nog bijbelstudie gedaan. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hey, misschien denk je, Efeze 5 is misschien, ja, Paul staat misschien even een slip of de pen of zo. Hij heeft iets geschreven van, ja, God houdt zoveel van je. Hè, er zijn wat instructies voor het huwelijk. En eigenlijk moet je dat ook zien zoals Christus zijn leven gaf. Voor de gemeente, zo moet een man dat leven. Dat is een mooie instructie. Nee, door de hele Bijbel heen zie je al dat God zo'n relatie wil met mensen. Zo'n relatie wil met zijn volk. Ik heb hier voorbeelden van, bijvoorbeeld in Jesaja 45. Lees je. Ook van het huwelijk. Oh nee, sorry, 54, vers 5 en 6. Hier voorbeelden van dat God zo'n relatie wil met mensen. Zo intiem, zo close. Dat je hij zijn leven wil geven ja, voor zijn vrouw. Sommige mensen hebben een bepaalde gedachte. En ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar die zeggen, ja, de God van het Oude Testament is die harde God. Is die oordelende God. En de God van het Nieuwe Testament, ja, daar voel ik meer voor. Dat is die God van liefde. En die is ja, wat zachter. Trouwens, als je een Openbaring leest, dan zie je ook Jezus optreden. Even dat even terzijde. Maar God is dezelfde God in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament. Dan lees je hier bijvoorbeeld in Jesaja 54 vers 5 en 6. Zegt God, want uw maker is uw man. Oh, nee, is uw God. Nee, hier staat, want uw maker is uw man. Dit is wat God zegt. Heere van de legermachten is zijn naam. Hier profeteert Jesaja tegen het volk Israël. Uw maker is uw man. En hij is de Heer van de legermachten. Dat is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heer u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Uw maker is uw man, zegt God tegen zijn volk. En het volk leefde in een ontrouw, een ongehoorzaamheid. Hier zie je al Gods liefde, Gods hart voor zijn volk. Nog een ander voorbeeld is Hosea. Hosea 2, vers 1. 15 en vers 18 en 19. Ook hetzelfde voorbeeld. Het volk wilde God niet gehoorzamen, leefde naar zijn eigen plannen, zijn eigen wil. Hier staat, klaag uw moeder aan. Klaag haar aan, want zij is mijn vrouw. Of nee, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Oeh, niet meer. Ongelooflijk. Maar gelukkig gaat dit hoofdstuk nog verder. Dit is een verbondsbreuk wat het volk aanging met God. Het is verschrikkelijk. God noemt het ook hoererij gewoon. Want men ging de Baal aanbidden. De God van de vruchtbaarheid, God van de oogst, van regen. Maar in vers 15 geeft God al een voorziening. Dat is zo mooi van het Oude en Nieuwe Testament. Elke keer zie je weer Gods hart van herstel. En er staat, op die dag zal het gebeuren, vers 15, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen, wat staat hier? Mijn man. En mij niet meer zult noemen mijn Baal. Nee, geen afgod meer, maar we mogen God noemen mijn man. Nou, vers 18 en 19 zegt het volgende, en daar heb ik wel een slide van. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. In goede tierheid en in barmhartigheid. Die wordt ook genoemd in Efeze 5. Hè? Goede tierheid, vriendelijkheid, barmhartigheid. Hè? Wees elkaar onderdanig in het geloof. Hier wordt hier ook genoemd. Ik zal u aannemen in goede tierheid en barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Wauw. Ongelooflijk. Hier zie je Gods hart weer. Hè? Als bruidegom. Als bruid. Je zult mij noemen man. En we zullen het huwelijk echt aangaan. En dit gelijkenis van de 10 meisjes die de fakkels droegen. Hè, om de bruidegom te begeleiden naar de bruidegom. Om de huwelijksvoltrekking, om het feest aan te gaan. Is zo belangrijk voor ons om de lessen uit te halen. Nogmaals, dit is een van de 6 gelijkenissen wat Jezus noemt. Verdiep je ook in de andere. Maar ik wil even inzoomen op deze. Wat was nu het probleem? Wat was het dwaze van de meisjes? Ze hadden geen olie mee. Dus op het moment, zelfs dat als het nu komt en ik moet naar een huwelijksfeest. En ik heb, ik heb mijn vak in ieder geval wel. En dat wordt wel eens vertaald met je geloofsbelijdenis. Of sommigen zeggen van, het mag het woord zijn. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het is een gelijkenis. Dat kun je niet met zekerheid zeggen, dat is dat. Wat is een fakkel? Waar staat het nu voor? Ik denk zelf dat het woord is en in je belijdenis op grond van het woord. Maar we hebben ook de Heilige Geest nodig. We hebben de olie ook nodig, anders is er geen licht. Ja, als midden in de nacht de bruidegom komt voor zijn bruid. En wat doen wij? We staan hier zo met zo'n zielig bezempje. Met iets erop en wat maar niet wil branden. Het heeft zelfs geen ledlicht of glow in the dark. Niks. Er is helemaal niks. Kijk, en Jezus geeft dat aan. Wij hebben de Heilige Geest nodig. En je behoort hem niet toe, hebben we gelezen in Romeinen 8, vers 9. Als je de Heilige Geest niet hebt. Als je niet leeft met de Heilige Geest. Anders is het een dode fakkel. Een fakkel kan niet branden. Dan dat het gedoopt is in de olie. En wij moeten ook gedoopt worden met de olie van de Heilige Geest. Dat is zo hard nodig. En we zijn dus in het voorbereiden op dit moment. En er zijn zoveel bijbelteksten. Ik heb hier, ik ga me niet lezen, want het is allemaal een hele lange bijbelstudie. Maar zoveel bijbelteksten zeggen, Jezus komt ook echt terug. En verwacht hem. Maak jezelf klaar. En die 5 meisjes hebben het wel gedaan. Ik denk dat er een schifting komt. Mensen die hebben zich... En nu hebben we het even over mensen die geloven. Die in de kerk zitten. En die denken van, ik heb mijn ticket. Enkeltje binnen. Dat er toch sommigen lelijk ja, op een dak kijken, of hoe noem je dat? Alleen verbaasd zullen zijn van, hey, ja, maar die, ik heb geen olie. Ik heb hem niet goed voorbereid. En Jezus komt terug. Wat heb ik? Ik heb niks. En we moeten leven met de Heilige Geest. Dat is zo, zo belangrijk. En we moeten ons gereed maken. Een ander voorbeeld wat je leest in dit verband, en dat wil ik toch noemen, is in Openbaring 19. Dat geeft het meest duidelijke weer van wat er gaat gebeuren als Jezus terugkomt. We hebben 1 Thessalonicenzen 4 gelezen. Dat we met hem meegenomen worden. Maar wat gebeurt er dan? Een Joods huwelijk is een 7 dagen feest, toch? Ja, dan is er feest. Dan is er een huwelijksfeest. Dan is er een maaltijd. En Openbaring 19, dat omschrijft het mooist. Het best. Ik ga het even opzoeken. Dus Openbaring 19, zoek het even met mij op. Dat moet niet zo moeilijk zijn. Laatste bijboek. De bruiloft en het lam. Ik vind het zo'n fantastisch hoofdstuk. Want dit is de huwelijksvoltrekking. Vorige week is het natuurlijk fantastisch. We hebben de avondmaal gevierd. Ook weer gezegd, weer een herinnering. Hè, van de acceptatie van, ja, nee, ik aanvaard uw aanbod van het huwelijk. Geweldig. En voorbereiding. Maar uiteindelijk gaat het hierom. Wij moeten ons gereed maken. Trouwens, in 1 Thessalonicenzen 4, vers 3, staat van, dit is de wil van God. Wat is de wil van God voor je leven? Uw heiliging. Dus dat is de wil van God. Dus wij moeten ons heiligen, ons gereed maken. Nou, we lezen hier van een bruid die zich gereed heeft gemaakt, zoals omschreven in Efeze 5. Hè? Dat God is gekomen om voor zich te stellen een bruid die zonder vlek of rimpel, om haar in heerlijkheid voor hem te stellen. En te wassen, te schoonmaken, te reinigen door het waterbad van het woord. Zo staat het daar in Efeze 5. Nou, deze bruid, die komen we hier ook tegen. En dan even vanaf vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zijn vrouw is apart gezet. Heeft zich geheiligd. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, dit is een engel, tegen Johannes. Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal. Van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En dan wilde hij die engel aanbidden. En zegt hij, nee, je moet niet mij aanbidden. Ik ben alleen een boodschapper van God. Aanbid alleen God. Hier zie je dus de bruid die zich gereed heeft gemaakt. En een kleed krijgt van smetteloos en blinkend fijn linnen. Vers 8. Dat zijn dus de daden. Dat zijn dus hoe je met God leeft. Door natuurlijk de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest. Als je met hem leeft. Als je genoeg olie bij je hebt. En niet zoals die dwaze meisjes die wel een fakkel hebben, maar verder niks. Je hebt een fakkel. Je hebt het woord van God. Je hebt je getuigenis op grond van het woord van God. Je hebt een bekering meegemaakt. Maar je leeft ook door de Heilige Geest. En de Heilige Geest leidt je leven. En vult je, verandert je. In Galaten 5 vers 22 en 23 staat dat de Heilige Geest je ook vruchten wil geven. Op de vrucht, letterlijk staat die vrucht, enkelvoud, van de Heilige Geest. Die karaktereigenschappen worden zichtbaar in jou. En Dat wil God zien. Je gereed maken. En in deze periode zitten we. Genieten niet het moment. We weten gelukkig ook van de gelijkenis dat we mogen slapen. Hè? Dat is het probleem niet. Maar bereid je goed voor. Hè? En ik wil echt gewoon bidden voor een ieder die zegt, ja, misschien is mijn geloofsleven zo. Of misschien helemaal niet. Misschien als je heel eerlijk zegt, ja, ik ben misschien wel zo'n persoon die zegt, ik geloof het wel. Het is iets is, maar... Nee, maar de Heilige Geest wil een realiteit in jouw leven worden. Hij wil je vullen. En hij wil net zoals die wijze meisjes je de Heilige Geest geven en een voldoende olie. Dat je voldoende licht hebt. En je ook voor te bereiden op die mooie dag. En het is iets moois om je gereed te maken. Om je geheiligd te weten. Om je apart gezet te weten. Want die dag die gaat komen. En ik wil gewoon voor bidden. Als je zegt, ik heb dat gewoon nodig. Ik heb een aanraking van God nodig. Ik heb meer van de Heilige Geest nodig. Ik wil gewoon rustig bidden. En misschien kunnen we onze ogen sluiten. En gewoon als misschien een daad is. Zeg, ja, nee, ik heb dat echt nodig. Een vervulling van de Heilige Geest. Ik wil olie. Ik wil niet meer zo'n fakkel alleen die droog is. Die helemaal geen licht geeft. Ik wil licht geven. Ik heb de olie van de Heilige Geest nodig. Misschien kunnen we onze ogen sluiten. Misschien gewoon als een daad kun je misschien gaan staan. En zeggen van ja, ik wil dat. Dan wil ik ook gewoon voor jou bidden. Zoals je zegt, ik heb de Heilige Geest nodig. Ik wil niet dwaas zijn. Ik wil een wijze bruid zijn. In afwachting. Op de komst van de bruidegom. Ik heb de Heilige Geest nodig. Ik wil gewoon bidden. Heer, we bidden op dit moment. En voor ieder ook. En specifiek natuurlijk voor mensen die ook nu een keuze maken. Zeggen van, ik heb de Heilige Geest nodig. Ik wil wijs zijn. Je gaat het niet eens om. Over zonde. Of over andere dingen. Of het goede doen. Tegen het kwade. Nee, gewoon voorbereid zijn. Tegen onvoorbereid zijn. Ik wil mij voorbereiden op uw komst. Ik wil dagelijks met u leven. Steeds voor ogen zien, zoals Paulus ook zei. En ik predik alleen Christus, zegt hij. Heer, wij willen ook gewoon op dit moment, Heer, gewoon ook zeggen, we hebben u nodig. Heer, wilt u ons ook vullen met uw Heilige Geest? We hebben de olie nodig die de Heilige Geest geeft. En olie is een beeld natuurlijk van zalving, van de werkzame aanwezigheid van de Heilige Geest. Heer, in elk gebied van ons leven willen wij ons geven aan u. Heer, willen veranderd worden. Heer, maar we hebben het zo nodig. We hebben olie nodig. Zoals een... Zoals een fiets. Op een gegeven moment... ook gewoon olie nodig heeft. Of een auto heeft ook gewoon olie nodig. Moet vers worden. Zo hebben we ook olie nodig van de Heilige Geest. Als gaan dingen kapot. Wordt het stroef. Werkt het niet meer. Heer, we hebben gewoon die olie nodig van de Heilige Geest. Heer, ik wil mijn leven aan u geven. Vanochtend ook weer opnieuw. Heer, en ik zeg, Heer, wilt u mij vullen met uw Heilige Geest? Heer, ik wil zo graag behoren tot die categorie wijze meisjes. Deze wijze meiden. Heer, en ik wil voorbereid zijn. Heer, vul mij ook met de Heilige Geest. Elk gebied van mijn leven die niet is overgegeven aan u, wil ik aan u geven. U bent mijn God. Heer, u wil mij helpen. U wil mij vullen met uw Heilige Geest. Misschien zijn er sommigen die je hebt het wel meegemaakt. De Heilige Geest, het leven met de Heilige Geest. Maar eigenlijk is het, zoals 1 Thessalonicenzen zegt, van het is uitgedoofd. Doof de geest niet uit. Dan is dit het moment om dat er olie komt. Dat deze waakvlam misschien gewoon een grote vlam wordt. Je gaat branden. Je leven gaat geven. Je zichtbaarheid gaat geven. Heer, we danken u wel. Ook voor ieder die heel eerlijk misschien moet zeggen. Het is een waakvlammetje. Het is een klein vlammetje misschien. Ik wil het niet uitblussen. Ik wil weer dat er vuur komt, Heer. Heer, we danken u wel, Heer. Dat u dat wilt doen, Heer. Dank u wel, Heer, dat u... Ja, bij u ons... Als bruid, onze bruidegom mogen noemen. Mijn man. Heer, we danken u wel, Heer. Ook bijzonder. Het is een mysterie. Heer. We snappen er eigenlijk nog helemaal niks van. Tussen uw relatie, tussen de gemeente en u. Maar het is het meest wonderlijke wat er is. Het meest bijzondere wat er is, Heer. En we willen ook bij uw gemeente horen, Heer. Heer, we willen ons voorbereiden als uw bruid. Dank u wel voor de Heilige Geest. Voor de vulling van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Amen. Ik wil muziekteam naar voren vragen. Misschien kunnen we gewoon God...